Voor ons hier in Europa is het een hele uitdaging om de NBA een heel jaar lang op de voet te volgen. Niet alleen het tijdverschil maakt het lastig, ook de 82 wedstrijden die alle 30 teams op een zestal maanden spelen, maakt het quasi een fulltime job om mee te zijn met alles. Daarom filteren Dion en ik vanaf nu wekelijks de interessantste gebeurtenissen uit de NBA in deze gloednieuwe show van Koelkast Sport. Welkom bij Fast Break. Look at the take-off. Dion, we beginnen bij het nieuws.
Yes, yes.
De Lakers hebben eindelijk hun eerste game gewonnen. Met een passende viering. Ze gingen helemaal heim. Zion Williams die is ook terug na twee wedstrijden afwezigheid. En ik denk dat ze daar in New Orleans heel tevreden om zijn. Er zijn ook een aantal records verbroken. Zo heeft Chris Paul de kaap van 11.000 assists in zijn carrière gehaald. En dat heeft hij enkel, dat record heeft hij enkel met John Stockton en Jason Kidd.
Ja, dus hij verdient ook eerlijk gezegd.
Absoluut.
Als point guard heeft hij zijn solidified it, zou ik zo zeggen.
En dan is er nog één tof record gebroken door iemand bij de Bulls.
Your boy DeRozan.
Yes. Jawel.
De 20.000 point club. Dat is ook een klapje waard.
Een applausje waard.
Ook wel mooi dat dat gebeurd is bij de Spurs natuurlijk. Segmentje van Popovich dat dan ook een time-out neemt wanneer dat moment gebeurt, was ook wel ideaal. Dus, maar dat wisten we van hem. Uiteindelijk, elke keer als er iets gebeurt dat met respect te maken is, zou ik maar zeggen, heeft Pop wel de eerste om daar iets op te zeggen. Dus ja, echt een mooi moment.
Absoluut. En er zijn maar 50 andere spelers in de geschiedenis van de NBA die dat ooit gedaan hebben. Dus.
Props.
Yes, absoluut. Tijd voor de heatcheck. In de heatcheck selecteren we elke week een aantal teams die het goed of fout doen.
Yes, dus today mijn pick is de Utah Jazz. Waarom? Ja,
misschien wel de verrassing van de laatste weken.
Niemand had dat verwacht. Allee, ik toch alleszins niet. Hun stats zijn momenteel 6-2, denk ik. 6 wins, 2 verliezen. Dus ik denk dat de meeste mensen het tegenovergestelde verwacht hadden. Als je ook ziet, zijn ze 5e in assists per game. Wat dat ook laat zien dat de ploeg gewoon vloeit. Ja. Iedereen doet zijn ding ook wel. Maar als ik me niet vergis, zijn er ook 5 mensen dat boven de 10 punten per wedstrijd averagen binnen de ploeg. Dus ja, dat zit ook wel genoeg voor dat de ploeg is. Zonder echt een sterspeler te hebben. De grootste sterspeler, zou ik maar zeggen, is Jordan Clarkson. En ja, hij doet zijn job ook wel goed. Maar degene die het meeste verrast is nog steeds Lauri Markkanen. Deze seizoen 22,9 rebounds gemiddeld. Dat is een grote increase tegenover de jaren ervoor. Oké, het is nog wat begin van het seizoen. Maar ervoor zat het maar ongeveer een 15 per wedstrijd, denk ik, in 5 rebounds. Dus we kunnen wel zien dat hem de ploeg wel aan het leiden is en misschien ook wel zijn positie en rol gevonden heeft, denk ik.
Ja, ik had gedacht na zijn periode bij Chicago dat hij vorig jaar bij de Cavs eigenlijk de speler ging worden die hij nu is in het begin van het seizoen. Mm-hmm. Maar het lijkt dat ze daar bij Utah een hoop afgedankte spelers verzameld hebben die nu zoiets hebben van wacht, we gaan jullie laten zien wat we kunnen. En ze zijn absolute verrassing. En ze hebben ook niet gewonnen van de minste teams. Ze hebben indrukwekkende overwinningen tegen de Nuggets, Timberwolves, Pelicans. Ja. 2 keer de Grizzlies verslagen.
Inderdaad. Dus.
Ik denk dat de Jazz nu in de kalender van veel ploegen anders genoteerd staat en niet zoiets als
een rustdagje.
Ja, voilà.
Nee, facts, daar geloof ik zeker ook in. Dus we zullen wel zien.
En ook, ik denk ook niet dat dit het plan was van de Utah Jazz, van de front office. Nee. En dat zij misschien nu wel aan het nadenken zijn van wacht, moeten wij spelers wegdoen?
Het ziet er naar uit uiteindelijk, want zoals we al weten, dachten we ook wel dat zij voor de eerste pick zouden gaan van de draft volgend jaar. Maar hoe dat er nu uitziet, ik denk dat ze een beetje hun eigen outperformen zijn, in een goede manier ook.
Ja.
Maar willen ze dat nu of willen ze dat niet? Dat is de grote vraag, denk ik.
Ja, in hoeverre kunnen ze het zelf beslissen? Ik denk dat die spelers ook wel zich van hun beste kant willen laten zien, want
dat is moeilijk om tegen een speler te zeggen die zijn hart en ziel in dat spel steekt elke dag. Om dan te gaan zeggen, sorry, kun je even een beetje minder spelen? Dat redeneert niet, zou ik maar zeggen. Ja. Dus
we zullen zien of dat ze de komende weken kunnen bevestigen. Deze donderdag spelen ze in Chicago.
Yes.
En dan is er denk ik een kleine roadtrip bij de teams in LA.
Mm-hmm.
Één team in LA lijkt me een makkelijke win te kunnen zijn voor Utah.
I hope so.
En de Clippers denk ik dat het wel iets moeilijker zal zijn.
Ja.
Maar ja, benieuwd wat de Jazz de volgende weken gaan doen. Ik heb een team geselecteerd die het niet zo goed aan het doen zijn.
Ja.
De Brooklyn Nets.
Surprising.
Ja, ondermaats aan het presteren. Ik denk bij aanvang van het seizoen werden zij gezien als een van de kanshebbers om een deep run te doen in de playoffs.
Facts.
Maar ja, nu blijkt wel dat er een aantal fouten in het systeem zitten. En ze hadden 4 games op rij verloren en ze hebben nu deze nacht uiteindelijk wel eens kunnen winnen van de Pacers. Een team waar ze ook al eens van verloren hadden eerder deze week. Maar de manier waarop is niet echt is niet mooi. Er zijn grote problemen.
Het bloeit nog niet, inderdaad. En jammer genoeg zijn er externe factoren weer dat weer meespelen. Met Kyrie weer, jammer genoeg. Een van mijn lievelingsspelers. Maar zijn die feiten dan ook echt een probleem aan het worden voor de ploeg? Dat hem nu ook met zijn... het was niet antisemitistisch, maar... het wordt wel zo opgevangen door de mensen. Dus ja. Is dat ook weer iets dat een probleem gaat worden voor de Nets? Of gaat dat nu weer... kunnen ze ermee verder gaan? Ja, dat is ook weer een vraag. Hè?
Ja, ik denk dat het vooral verdedigend slecht zit. Ik denk dat zij bijna in alle grote categorieën helemaal laatst in de rangschikking staan. Hun verdediging is slecht, hun rebounding is slecht. Ja. Ze verdedigen de driepunter alsof dat niet een belangrijk shot is. Ja. Corner threes, belangrijk shot. Je moet dat gewoon goed verdedigen. Ik betwijfel ook of dat zij het personeel hebben om het verdedigend op te lossen. Ik denk dat hun enige oplossing is om te proberen gewoon meer te scoren dan tegenstander.
Ja, maar dat is niet altijd... Allee, playoff, nu gaat dat, maar playoff time helpt dat niet.
Ja. En dan is er nog de situatie Ben Simmons. Ik weet niet goed of dat we hem meer tijd moeten geven. En zal hij terug iets of wat de oude Ben Simmons worden? Maar hoe dat hij eigenlijk gestart is aan het seizoen is ondermaats. Hij is iemand dat de statistiek getoond van hoeveel drives per game dat hij doet. Hij zit nu... Elk jaar is hij eigenlijk in een neerwaartse spiraal aan het gaan. Dus dat hele ding van... Er speelt toch iets van toen bij de Atlanta Hawks dat hij niet durft naar de ring te gaan. Het is gevaarlijk als er geen dreiging van hem uitgaat. Dat hij geen goede shotter is, dat is geweten. Maar hij zou in principe wel met zijn kunnen, we hebben het gezien, makkelijk naar de ring moeten kunnen drijven.
Zeker. Ik zeg het zoals ik zei, een van uw sterspelers die maar 5 of 6 shots per wedstrijd neemt, is niet genoeg, vind ik in mijn opinie. Ja. Ik vind het jammer, want het is heel veel talent dat een beetje geweest wordt. KD ook, Kyrie, hij dan ook weer. Dus, maar ja, we zullen wel zien wat de rest van het seizoen brengt. Meestal spreken we niet zo snel over bepaalde spelers zo vroeg in het seizoen. Ik bedoel, is dit voor hem, zou ik maar zeggen. Ja. Met deze NBA-seizoen wat dat nu gaande is, is dat helemaal anders. Dus we zullen wel zien, zeker.
Het was zelfs zo erg met Ben Simmons dat in een wedstrijd tegen Dallas eerder deze week, dat er een fout op hem werd gemaakt onder de ring, dat de tegenstander Dallas naar de ref ging, maar hij was aan het gooien, omdat zijn free-throw percentage is ook zo slecht.
Ja.
Maar uiteindelijk was het geen shooting foul. Maar het is gewoon geweten dat...
Mental game.
Ja.
Ik denk dat hij inderdaad echt in een diep putje zit, mentaal. Ja. Hij gaat er zelf iets aan moeten doen. Of het gaat nog verder naar beneden gaan, denk ik, voor hem.
Nu, de problemen zijn, denk ik, groter dan alleen maar Ben Simmons. Zeker over de verdedigende identiteit. Want veel dingen zijn gewoon effort. Ja. Je moet niet de beste verdediger zijn om als collectief goed te kunnen verdedigen.
Zeker.
Is dit een probleem voor Steve Nash? En zou hij misschien de eerste coach kunnen zijn die op straat wordt gezet? Als je dan ook nog rekening houdt met wat er allemaal deze zomer gebeurd is. KD vraagt om een trade, krijgt zijn trade niet, vraagt aan een front office en ik wil een andere coach. Zij lijken het wel bijgelegd hebben, maar dit zou ook wel eens een ding kunnen worden van zie, dit werkt niet.
Ja. Eerlijk gezegd, het kan nog wel. Want als je het bekijkt, veel heeft Steve Nash nog niet gedaan voor de Nets. En oké, hij heeft zijn eigen wel bewezen als speler, maar als coach heeft hij nog niets gedaan. Ook wat ik in het verleden ook al eens gezegd heb, is dat als je spelers hebt zoals Kyrie, KD en een Ben Simmons in je ploeg, moet je als coach het perfecte voorbeeld is een Phil Jackson bijvoorbeeld, iemand met een statuut die daarmee om weg kan. Maar Steve Nash heeft dat nog niet bewezen. En zoals je kunt zien, hoe dat KD over hem spreekt, zou ik maar zeggen, over de zomer, ja, dat zegt genoeg. Hè. Dus misschien ligt het wel van hoger op dan buiten enkel bij de spelers.
Iets om in de oog te houden. Je hebt nog een ander team in het oosten dat niet goed aan het doen is.
Yes, surprisingly. De Miami Heat. Ze zijn momenteel 2-5. De laatste 2 games verloren tegen de Kings en de Warriors, als ik me niet vergis. Raar maar waar, maar dat is een ploeg dat we normaal zien kennen als een heel verdedigende ploeg, dat dan ook op fast break speelt. een hard and gritty basketbal, maar hun grootste identiteitsprobleem momenteel is defense. Ook rebounding staan ze denk ik nu 26e in de NBA, wat dat afschuwelijk is, zal ik maar zeggen, zeker voor een defensieve ploeg. Zoals we vorig jaar tijdens de playoffs ook hebben gezien bij die ploeg, hebben die een heel ander type defense. Een 2-3 type zone, waar de big man soms ook van bovenuit komt. Maar volgens mij was dat gewoon een shock voor andere ploegen vorig jaar, maar ze beginnen dat nu een beetje te ontleden. Je zei het nu ook bij de Kings bijvoorbeeld. Ja, als die goede shotters hebben, is het gedaan. Hè. Herder was goed aan het shotten, Keegan Murray was goed aan het shotten. Allee, er waren verschillende spelers die gewoon van buitenuit het licht had laten uitgaan waren. Dus ja, ze worden exposed. Nu is mijn vraag, hun eerstvolgende match is de Warriors. Gaan ze hun defense dan kunnen laten zien? Want uiteindelijk is dat wel een ploeg dat ook een heel goede shot aan de ploeg is.
Ja.
Dus die wedstrijd gaat wel veel betekenen voor mij. Ze missen natuurlijk wel een Deadman in de paint, waar hij wel veel doet voor de rebounds. Maar ja, ik denk niet dat zo'n ploeg enkel daarop mag rekenen om verder te gaan. Want stel je voor dat hij dan nooit uitvalt tijdens de playoffs, dan is je seizoen zeker gedaan. Dus mijn vraag is, als ze defensief nu niet opstappen in de komende wedstrijden, heeft de Miami Heat een identiteitscrisis? Of alleen, hoe gaat het verder gaan?
Ik denk gezien de mensen die zij hebben en de mentaliteit dat er zit in die ploeg, dat die dat wel gaan rechttrekken. Afgelopen jaren hebben zij misschien overgepresteerd. Ik zie hun meer zo wat middenmoot in het oosten en altijd een moeilijke matchup tegen playoff tijd. Ik denk dat zij het wel gaan rechtzetten.
Ik hoop het. Ik zie die ploeg graag spelen, dus let's hope so.
Ja. Ik heb niet een goed team geselecteerd, maar ik wil ineens overgaan naar mijn speler van de week, want zijn team is ook gewoon heel goed aan het spelen. En dat is mede door zijn prestaties. En dat is Donovan Mitchell van de Cavs.
Yes, zeker.
Het waren gestart met een verlies tegen de Raptors.
Yes.
Maar sindsdien hebben ze 5 games op rij gewonnen. En in die 5 games denk je dat Donovan Mitchell 4 keer meer dan 30 punten gescoord heeft. Of hij heeft zelfs 5 keer in 6 games. Ja. Hij is supergoed gestart. En zelfs zonder Garland, zonder Ricky Rubio. Hij is nieuw in de ploeg. Het is volgens mij ook de beste trade die dit offseason gebeurd is.
Ja.
Maar het is goed om te zien dat hij nu echt in een goede situatie zit. In een team dat volgens mij ook veel beter voor hem past.
Ja.
Hey, met Allen, met Mobley.
Ja.
2 bigs die denk ik iets bewegelijker zijn dan Rudy Gobert.
Ja.
En dat komt zijn game absoluut naar goede.
Ook weer een ploeg zoals de Jazz, dacht ik, in mijn opinie. Dat ook weer van onderin zien. Toch ook aangezien de trade, dacht ik dat ze ook wel van onderin gingen zijn ergens. Maar zoals je zelf ook wel zegt, Donovan Mitchell heeft mij aangedaan voor het eerste seizoen ook wel. Offensief, ook gewoon het type speler dat hem is, komt ook nu meer tot uiting. Agressieve spelers, getting to the ring, natuurlijk wist wel dat hij kan shotten. Defensief begint hem ook meer zijn ding te doen. Dus hij valt binnen zijn plaats wel. Dus echt wel, ik geef je groot gelijk met uw pick, zeker wel.
Hij werkt ook goed af en ik hoop dat hij, in principe heeft hij de fysiek om een decent verdediger te kunnen zijn.
Zeker.
Ik denk als hij dat nog doet, dat de Cavs een team zijn om rekening mee te houden. En niet alleen pas volgend jaar, maar ook gewoon dit jaar kunnen zij denk ik in het oosten wel al iets doen.
Ik hoop dat die mee in de playoffs zitten deze jaar terug.
Ja, daar ga ik wel vanuit.
Dat zou wel nice zijn.
En, wat ook leuk was om te zien, Kevin Love.
Ja.
Die terug, niet de oude Kevin Love is, maar terug in een systeem draait. Ja. Ik denk dat hij ook gewoon nood heeft aan competitief basketbal.
Je ziet dat hij een beetje plezier heeft er ook, inderdaad. Ja.
En was nice om te zien.
Ja, inderdaad. Nee, inderdaad.
Wie is uw speler van de week?
Ik heb er straks al een beetje over gesproken, maar je boy Lauri Markkanen.
Yep.
Ik ben aangenaam verrast voor hem. Ik heb er juist ook gezegd in het verleden, een speler die 15 en 5 zou geven. Meer een roleplayer, zou ik maar zeggen. Maar nu, de laatste wedstrijden, heeft hem, denk ik, zoals ik er juist ook zei, 22 en 9.
Yep.
De laatste 2 wedstrijden tegen Memphis had hem 1 wedstrijd 31 punten, 11 rebounds, 4 blocks. Tekent heel veel. En de wedstrijd daarvoor was 23 punten, 11 rebounds en 5 assists. Dus zoals je wel kunt zien, hij is wel echt aan het performen op de manier dat het moet. Ik denk dat dat ook in een lower market, dus zoals Utah spelen, minder... hoe moet ik zeggen?
Ik denk dat hun sowieso nu in een situatie zitten waarin er eigenlijk niks van hen verwacht wordt.
Voilà. Geen verwachtingen.
Ik denk dat hij top 10 gedraft is destijds.
7e in 2007.
Ja, ik denk dat het zijn 6e seizoen is of zo.
Ja, 2017 was denk ik.
Maar ik denk sowieso dat wij van een aantal spelers te snel veel verwachten.
Fact.
En dat daardoor zo... laat de repeat, maar hij presteert niet. Het kan niet altijd zijn dat, dat je rookies, zoals rookies dit jaar ja. Goed aan het presteren zijn, dat dat altijd direct een goede situatie is.
Maar uiteindelijk heeft hij niet slecht gepresteerd van een rookie. Hij was 15-5 over, over de afgelopen 5 jaar. Is zeker niet slecht, maar voor ons is dat slecht omdat hij zo opgehaald is geweest in het begin, zoals gezegd. Maar ik ben blij dat hij eindelijk precies meer comfortabel is geworden met wat hij aan het doen is. En in Utah ook wel zijn plaats gevonden
heeft. Ja, en hij heeft een leuk profiel. Dat denk ik in hoe dat er vandaag gebasket wordt. Er is prima plek voor hem.
Inderdaad. Langs alle kanten is een beetje een kleinere Porzingis die iets meer doet, zou ik maar zeggen, momenteel. Ja. Ook wel props, omdat hij een van de enige Europese college spelers, zou ik maar zeggen, is die echt is uitgebroken. Hè? Mm-hmm. Zit er niet zoveel in.
Het zou mij niet verbazen dat heel wat andere teams nu Utah bellen en zo. Waar moeten jullie dan?
So, what's gebeurd? Ja,
toch?
Ja, zeker.
Voor de main topic blijven we misschien in Europa.
Yes.
En dan hebben we het over de nieuwe talent Victor Wembanyama. Er is nu al gigantisch veel media-aandacht voor. Ja. Hij wordt omschreven als de grootste hype sinds LeBron James. De hype lijkt ook real en op zijn plaats. Ja. Hij is 7'4", wat denk ik vertaald naar ons metric systeem. 2 meter 21, 22.
Groot genoeg alleszins.
Voilà.
Ja,
heel groot dus.
Voilà,
maar hij is niet alleen groot, hij heeft ook gewoon een hele skillset vergelijkbaar met wat een Kevin Durant doet, tot op bepaalde mate.
Ja.
Er is zoveel aandacht voor dat de NBA beslist heeft dat alle games die hij speelt in de Franse competitie ook beschikbaar zijn
Wild
in de NBA-app. Dat op zich is een waanzinnig iets. Ja. De beste spelers in de NBA zijn denk ik allemaal Europeanen. Als je kijkt naar wie dat de laatste MVP's gewonnen heeft, bijvoorbeeld.
Ja, yep, inderdaad.
Nu, over hem klopt de hype? Of moeten we ons misschien een beetje zorgen maken?
Ik denk dat het wel klopt, maar de enige reden dat ik zeg misschien niet, is omdat hem nog niet genoeg bewezen heeft, vind ik persoonlijk, in het Europees basketbal. We zijn nu eigenlijk vooral aan het banken op zijn potentieel, op wat hem kan bereiken. We hebben gezien, hij is 2 meter 21 met een wingspan van 7-9. Dat is gigantisch, bij wijze van spreken. Zo'n mobiliteit ook. Maar we spreken niet genoeg over de negatieve puntjes bij hem uiteindelijk, want dat heeft hem ook wel. We hebben een Chet Holmgren bijvoorbeeld gezien, dat hetzelfde frame heeft, hetzelfde type figuur. Zo'n type mensen zijn heel fragiel.
Ja.
Hoe dat je het ook draait of keert.
Nee, is een feit.
Ja, die zijn heel fragiel. Ik hoop dat er niets gebeurt met hem natuurlijk. Ik hoop dat hem heel gezond kan blijven. Plus, het ding is, je moet ook beseffen, vanaf dat zo'n spelers in de NBA komen, wordt er verwacht dat er gewicht opgezet wordt. Dus dat die zwaarder spelen worden. Dat doet ook iets aan je lichaam. Dat verandert je lichaam dan aan. Allee, dat weten we ook allemaal niet. In het Europees basketbal zelf heeft hem ook nog niet 100% iets echt bewezen. Hè. Uiteindelijk zijn shooting percentage zit rond het 27% ongeveer, wat dan niet echt goed is, zou ik maar zeggen. Maar aan de andere kant is hem wel heel atletisch, speelt hem als een guard, dat zou niet mogen op die lengte. Dus daarmee dat ik zeg, we banken echt op zijn potentieel momenteel en niet echt op de facts van wat er echt gebeurd zijn.
Ja.
Dus ik hoop voor hem dat hem de next LeBron kan zijn. Maar we moeten ook nog wel in rekening houden dat er nog andere factoren zijn die ook nog meespelen natuurlijk.
Ja. Ik heb gewoon schrik dat als je nu al met zoveel fanfare wordt aangekondigd als het grootste talent.
Ja.
Dat draait zelden goed uit. Er zijn al zoveel in andere sporten. De nieuwe Messi, de nieuwe Ronaldo, de nieuwe LeBron, dit, dat. Dat is zelden
Nee, maar dat maakt ze wel. Snap je wat ik bedoel? Als ze nu voorbij deze test geraakt, dan is ze dat eventueel wel. Want allee, het potentieel om met te worden, heeft hem sowieso. Dus dat is voor mij een test voor zo'n type spelers. Om te zien, van kun jij initieel met die druk om? In plaats van dat 5 jaar erna te krijgen bijvoorbeeld. Ja. En dat je number one draft pick bent. En dat je dan ineens een depressie hebt. En dat je niet meer zei wat de mensen van je verwachten en zo. Dus het is wel interessant, dat gegeven dat je nu juist hebt bovengebracht. Maar voor het moment handelt het nog wel vrij goed, vind ik persoonlijk.
Ja, hij lijkt er ook echt absoluut goed mee om te gaan. Deze zomer was hij ook in Amerika om een soort van showcase-wedstrijden te spelen tegen jong talent van de G-League.
Ja.
En zo waren er wedstrijden tegen G-League Ignite.
Ja.
En denk voor dat team speelt, waar ze denken dat volgend jaar de tweede pick gaat zijn, Scoot Henderson.
Ja, inderdaad.
En dat waren wel indrukwekkende wedstrijden, als je daar de highlight reels aan bekijkt. Dan snap ik wel dat heel wat ploegen nu nadenken over, zoals in Utah Jazz, wacht, we doen alles en iedereen weg. We proberen slecht te spelen en we verhogen onze kansen erop. ik begrijp het wel, maar ja, zoals gezegd, ik heb ook wel mijn bedenkingen. Gasten van die lengte zijn altijd al geblesseerd geweest.
En uiteindelijk, hè, we zijn dat heel snel al vergeten, hè, maar wat zeiden wij vorig jaar over Chet Holmgren? Dat hij er niks was. Hè?
Yep.
Uiteindelijk, maar nu is hij geblesseerd geraakt.
Ik denk dat er meer vraagtekens waren over hem. Hij heeft een soortgelijk frame, maar hij heeft niet diezelfde mobiliteit dat Victor wel toont.
Ja, dat wel. Maar het ding voor mij was, hij had zijn eigen wel al een beetje kunnen bewijzen. Snap je? Op het internationaal stadion sowieso ook al. In college ook al. Dus we hadden al een beetje bewijs over hem. Maar bij Vic is dat echt gewoon van, ja, oké, is hij de betere versie van Chet, bij wijze van spreken? Maar we weten het eigenlijk nog niet. Ja. Dus we zullen wel zien. Ik hoop het van wel. Ja. Het is anders als Luca bijvoorbeeld. Luca was iemand die dat van Europa uit al... Ja, we wisten zelf al goed genoeg waar dat hem was. We hadden met Europese basketbal deed op zijn 16 jaar. Dus er was bewijs voor, maar bij hem ja, nog niet. Dus, ja. Maar ja, we zullen wel zien.
Nu ga ik een vraag stellen waar ik zelf het antwoord niet op weet.
Okay.
Als hij nummer 1 gedraft wordt, ja? Is hij dan de eerste niet-Amerikaan die eerst is gedraft wordt?
Nee, Anthony Bennett. Allee, dat ik momenteel kan aan denken, want dat is een Canadees blok.
Maar dat zie ik nog als...
Oké, zo bedoelde.
Amerikaans type basketbal. Ik denk
dat is een
van
heel goede
niet,
vraag.
Volgens mij opnieuw de 4 beste spelers zijn debatable Europeanen momenteel in NBA.
Ja, ja, ik ben er echt aan het denken. Dat is echt een heel goede vraag. Hadden ze niet...
En als wij
dat wil
het niet
ik eens
weten,
ik wil ja.
Misschien dat iemand in de comments het wel
let us know, please.
Ons weet te zeggen.
Ja.
Vooruitkijkend zijn er een aantal matchups die wij hebben uitgekozen die ons de moeite lijken te zijn.
Yes.
Waar heb jij zo geselecteerd?
De Pelicans tegen de Hawks. Waarom? Omdat ik de Hawks eigenlijk zo zien spelen tegen een goede defensieve ploeg dat ook atletisch is. Ja. Ik geloof wel in de Hawks 6 jaar. Maar ze moeten nog dingen kunnen bewijzen, in mijn opinie. Het is een dieselmotor op gang aan het komen, zou ik maar zeggen.
Ja, het is interessant, die combinatie van die twee guards,
ja.
Waardoor dan nu van Trey een beetje de druk wordt weggenomen en wij moeten de bal niet zoveel hebben.
Ja.
Ik wist niet zeker wat het ging werken, maar het lijkt wel goed te komen. Ik heb wel een paar goede dingen ervan gezien. En de Pelicans zijn sowieso een van de verrassingen in deze start van het seizoen.
Perfect. En dan de laatste dat ik nog zeker deze week, of de komende week zou willen bekijken, is de Lakers tegen de Cavs op 6 november.
Voor de Cavs dan toch?
Ja, ik wil zien wat de Lakers of dat LeBron... Ten eerste sowieso voor LeBron. Ja, Lakers-Cavs, dat weten we sowieso genoeg wat dat betekent. En ten tweede, om uw punt van de juiste beamen, wil ik Donovan Mitchell nog eens zien spelen. Ja. En zien wat hem doet tegen de Lakers dan ook nog wel. Ik denk dat de Lakers zeker wel willen winnen tegen de Cavs. Voor LeBron dan ook nog wel. Maar we zullen wel zien. Interessante matchup ook wel. Ja. Denk dat jij er nog eentje had?
Ik had er nog eentje eerder. Die week spelen ook de Celtics tegen dezelfde Cavs. Ja, dat lijkt mij gewoon een vroege matchup van de betere ploegen momenteel nu in het oosten.
Ja.
En ik ben benieuwd of dat de Cavs kunnen bevestigen tegen de Celtics die solide als altijd zijn.
Ja, dat zou inderdaad een mooie matchup zijn. Ik ben wel benieuwd.
Dat was het voor deze eerste aflevering van Fast Break.
Yes, sir. Bedankt om te kijken. En on to the next.
En om af te sluiten heb ik nog een leuk filmpje van Grant Williams. Die voor Halloween verkleed kwam als Batman. En dus ook volledig in thema zijn interviews postgame.
Heel serieus genomen. Hè? Ja, ja, ja.
Wat een held.
Batman, what did it take to get the win tonight?
Kept Boston safe.
Malcolm Brogdon with the second unit. What's it like having a guy like Malcolm out there leading the second unit?